Hoe wordt de geest van God zichtbaar aan het werk in ons allen? En hoe vinden wij nou een goede balans tussen zijn en een goede balans tussen doen? Iets waar we heel vaak, waar ik allerlei opmerkingen over hoor. En in die opmerkingen hoor je dat er ook iets direct of indirect gezegd wordt. En ik zelf zeg, heb ook heel veel van dit soort opmerkingen geplaatst. Waar dan ook een stukje waarheid in zit. Maar wat ook denk ik goed genuanceerd zou moeten worden. Lekker vaag hè, wat ik nu zeg. Maar bijvoorbeeld als een van mijn kinderen iets doet wat niet echt geweldig is. Dan zeg je dit. Van je doet nu niet lief, maar je bent wel lief. Dat is iets wat met name in de laatste jaren ook in opvoed veel meer gezegd is. Een 30, 40 jaar geleden was als je niet lief deed, dan was je ook niet lief. Maar er is een onderwijsshift geweest. Dus dat er in elk geval een meer inzicht kwam over van ja jongens, zelfs al doe je niet lief, je bent nog steeds lief. Dat is waar. Voel ook goed. Maar als je dat alleen doet, dan kun je doorschieten. Kan er een stukje onbalans komen. Kun je iets missen waarvan ik denk dat de Bijbel ons iets leert wat heel belangrijk is. En daar wil ik vanmorgen met jullie naar gaan kijken. Mijn eerste vraag. En ik wil wat op het scherm laten zien. Wil je leven of wil je bestaan? We heten waardevol leven, gemeente. En ik heb voor mezelf in elk geval eens op een rijtje gezet. En ik zou hier nog veel meer punten van kunnen noemen. Dit lijstje zou je heel lang kunnen maken. Misschien zijn jullie in staat om veel betere lijstjes te maken. Maar ik dacht, oké, als ik nou naast elkaar zou zetten iemand die leeft en iemand die eigenlijk bestaat. Wat voor kenmerken zie ik daar in elk geval? Een aantal. Ik zie dat iemand die leeft, die heeft een balans gevonden tussen zijn en doen. Iemand die gewoon bestaat, die heeft spanning tussen zijn en doen. Iemand die leeft, die is in staat om een vorm van vrede of van genieten te hebben van het verleden en het heden en de toekomst. Iemand die gewoon alleen maar bestaat, daar kan het zo zijn dat er misschien teleurstelling is over het verleden, of misschien blijf je wel hangen in het verleden. En er is misschien ontevredenheid over het heden. En misschien ben je onzeker over de toekomst. Iemand die leeft, die heeft op de een of andere manier een gezonde identiteit ontwikkeld, gevonden enzovoort. En daarvanuit kan dan ook die bovenste twee dingen plaatsvinden. Iemand die gewoon bestaat, die is eigenlijk ten diepste nog heel erg op zoek naar identiteit. Waarom ben ik er, wie ben ik er, waar ga ik naartoe enzovoort. Iemand die leeft, die weet waarom die er is en die weet ook waar die naartoe gaat. Iemand die bestaat, die zegt van nou ja, je bent er nu eenmaal. En aangezien ik er toch ben, probeer ik daar maar het beste van te maken. Iemand die leeft, die beseft dat God bestaat, geeft om wie je bent en betrokken is met wat je doet. Die drie dingen zijn alle drie heel belangrijk. Hij geeft om wie je bent en hij is gigantisch betrokken met wat je doet. Gisteren was voor het eerst dat mijn twee kinderen de afwasmachine leeg konden. Of in leeg hadden. Ze waren aan. Ja, maar ik had het voor het eerst gezien. Ze deed het niet voor het eerst, maar ik zag voor het eerst Tim en Jaal in staat om die afwasmachine leeg te halen. En ik hou zoveel van die kindertjes. En ik genoot daar toch van. Ik kon genieten van dat zij in staat waren hoe ze dat deden. Ze deden dat heel geconcentreerd. En de een zong een beetje, de ander was juist heel geconcentreerd bezig. En omdat ik er zo van genoot, en ik zag dat de een een beetje sneller ging dan de ander, ging ik op een gegeven moment ook een beetje meehelpen. Op een manier dat ze niet eens altijd door hadden, maar waardoor in elk geval een van de twee kinderen in één keer dacht, god, dit is toch wel heel snel gebeurd. Ik vond het prachtig om te zien. Ik ben betrokken niet alleen bij wie ze zijn, als ze in bed liggen te slapen. Dan kan ik naar ze kijken, kan ik naar die mooie kopjes kijken en denk van, wauw, wat zijn dat toch prachtige kindertjes. En zie ze daar eens lekker liggen en niks doen. Daar geniet ik van. Maar ik geniet er net zoveel van als ik in mijn keuken zit en ik kan mooi in de tuin kijken, waar nu eindelijk gras groeit. En achter in de tuin staat een hele grote trampoline. En ik zie ze daar iets doen met elkaar, met een bal. En ze zijn aan de trappen en ze zijn aan de springen en ze zijn van alles aan het doen. Daar kan ik van genieten. En God die geeft om wie je bent, maar is ook betrokken met alles wat je doet. En hij geniet van alles wat je doet. Ik kom straks wel wat verder op terug. Als je alleen bestaat, dan ten diepste ben je misschien wel onzeker over het bestaan van God. Of hij wel werkelijk om je geeft. En of hij betrokken is met wat je doet. Onzeker over het bestaan van God, of hij werkelijk om je geeft. En of hij werkelijk betrokken is met wat je doet. Hierover zou ik nog veel meer over kunnen zeggen. Maar voor vandaag ga ik dat niet doen, maar wil ik met name naar die bovenste kijken. En misschien wel die onderste. Balans tussen zijn en doen. En dat je bewust bent dat God bestaat. Nou, de meesten die hier zitten, denk ik dat die zich er bewust van zijn. Of misschien geloof je het omdat je aangeleerd is, maar je bent je er niet van bewust. Dat kan ook. En misschien twijfel je wel of die wel echt geeft om wie je bent. Maar ik hoop dat je beseft dat hij echt geeft om wie je bent. En dat hij betrokken is met wat je doet. Maar ik wil spreken vanmorgen over balans tussen zijn en doen. En ik koppel dat onder andere aan vorige week. Dat ik het had over hoe wordt Gods geest nou zichtbaar aan het werk in iedereen ten bate van iedereen. Maar ik zei het net al, er is heel vaak spanning tussen twee in onze beleving. En ik ga straks ook nog iets zeggen van dat heel veel dingen van deze zaken te maken hebben met onze manier van denken. Het is een conclusie, een mindset die we vaak hebben waarin we of dit of dat. Het is een of-of mindset. Maar het kan in elk geval zo zijn, niet iedereen zal dit hebben. Maar dat er soms spanning is tussen zijn en doen. En als we het hebben over Gods werk in de lokale gemeente en als we het hebben over Gods geest zichtbaar, hoe wil hij die balans dan zien? Nou, even een vraag. Ik heb veel dingen op papier gezet, omdat ik voor vanmorgen echt een beetje wil kiezen voor ook een stukje onderwijs. En omdat ik iets wil overbrengen wat ook in mijn eigen hoofd belangrijk is, dat ik een heldere lijn erin vasthoud. Mijn vraag. Is God geïnteresseerd in wie we zijn of in wat we doen? Het is weer een strikvraag, hè? Is God geïnteresseerd in wie we zijn of in wat we doen? En het antwoord is ja. Want het is en. Hij is en geïnteresseerd in wie we zijn. En geïnteresseerd in wat we doen. En ik zal later ook wat dingen laten zien dat in Gods beweging, in Gods beleving, dat het niet eens, dat daar niet eens waardeverschillen zit. Het is niet of dit, of eerst dit en dan dat. Maar het is en. Gelijkwaardig aan elkaar gelijk. Die twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Heel vaak hoor je dit gezegde, heb je misschien wel eens gehoord, sta niet toe, dat wat je doet bepaalt wie je bent. Sta niet toe, dat wat je doet bepaalt wie je bent. En er zit een heel stuk waarheid in. Wat je doet moet niet op een gegeven moment, met name als je dingen doet die in jouw beleving niet bij je passen, dan moet dat niet jou gaan belemmeren, dat moet je niet gaan vastzitten. Je moet niet in een hok zitten van dat je allerlei dingen doet waardoor je niet meer werkelijk gelukkig bent enzovoort. Maar klopt dat gezegde? Of zou het zo moeten zijn dat in alles wat we doen, dat daar iets zichtbaars kan van worden van wie we werkelijk zijn. Zelfs als we dingen doen die we niet leuk vinden. Ik denk dat juist dan met name zichtbaar wordt wie we werkelijk zijn. Want als je dingen doet die je niet leuk vindt, dan kun je aan gezicht zien of je het leuk vindt of niet. Dus het laat iets zien over wie je bent. Laat iets zien over hoe je je voelt. Dus wat ik ben ook op dit moment niet in staat om ook maar iets te laten zien van mezelf zonder iets te doen. Ik praat nu, ik kijk vrolijk, of ik kijk even serieus, of ik beweeg op een bepaalde manier. En ik ben continu dingen aan het doen om iets te tonen. En als het goed is, is wat ik dus nu doe en wie ik ben met elkaar in lijn. Nou, waarom denk ik dat die balans in nodig is? En waarom denk ik dat het belangrijk is om ook in de gemeente, juist in deze serie, hierover te praten? Als er een te grote nadruk is op doen, dan kun je heel erg doorschieten in het gevaar van dat je dingen doet om geliefd te zijn. Of dat je dingen doet om waardevol gevonden te worden. Efeze hoofdstuk 2 vers 6 is er heel duidelijk over. Van wij zijn niet gered door wat we doen. We zijn niet gered door goede werken. Maar we zijn gered door genade. Maar in Efeze 2 vers 10, 3, 4 versen verder, staat wel wij zijn geschapen om te wandelen in de goede werken. Dus het heeft alles te maken met dingen die we doen. Maar als je te veel de nadruk gaat leggen op doen, dan kun je zelfs in een evangelie van werken terechtkomen. Of dan kun je terechtkomen in iets van, nou, als ik dit doe, dan word ik gewaardeerd, dan is het zichtbaar enzovoort. Maar de valkuil van de andere kant is ook reëel. Als je een te grote nadruk legt op zijn, ik moet maar gewoon in zijn aanwezigheid zijn, dan missen we de vreugde die verbonden kan zijn met het zichtbaar maken van God in alles wat we doen. En we missen daardoor zelfs de hele belangrijke vorm van aanbidding. Ik kan er echt van genieten. Ik kom heel vaak op maandagochtend kom ik hier in de kerk. En dan zie ik een groepje mensen zie ik in de keuken staan. En die staan een hand in hand en die staan dan met elkaar te bidden. En dan bidden ze voor elkaar. En dan zijn ze met elkaar in de aanwezigheid van God. Dat vind ik fantastisch. Ik kom fluitend binnen en ik zeg niet te veel, want ze zijn aan het bidden. En dan 10 minuten later loop ik weer diezelfde hal in. En dan zie ik verspreid diezelfde mensen over het hele gebouw. En ze zijn aan het stofzuigen. En ze zijn aan het poetsen. En ze zijn aan het schoonmaken. En ze zijn, afgelopen vrijdagmiddag zag ik er ook nog weer een die alle kapstokjes aan het schoonmaken was. En dat gebeurt zingend. Dat gebeurt met blijdschap. Want het gebeurt vanuit dat beide is aanbidding. En in dat beide proef ik de aanwezigheid van God. Het is mogelijk, ik geloof op dat moment dat zij in die keuken stonden en gewoon met hun ogen dicht in de aanwezigheid van God waren of zijn, dat dat fantastisch is. Maar dat daarvanuit ze ook dingen gaan doen waardoor diezelfde aanwezigheid zichtbaar wordt, is net zo belangrijk. En het is zo cruciaal om hier in de gemeente over te praten, is omdat onbewust we heel vaak wel een mindset hebben, dat als we hier zitten, zelfs John zei het net in zijn zangdienst een paar keer, weet niet, als de muziek stopt, dan houdt het niet op. Zoiets zei je, hè? Maar die beleving hebben we heel vaak. Zo net zitten we, dat stringetje, ja, dat muziekstringetje, die klonk heel zacht. En we zitten heerlijk in de aanwezigheid van God. En dan in één keer is dat muziekje weg en zegt Lodewijk van, nou, amen. En hij laat in zijn preek, of in zijn gebed, merken het is nu tijd voor de preek. Dus we gaan allemaal zitten en we gaan of slapen of we gaan in een andere modus. En in onze beleving is het alsof dat twee verschillende dingen zijn. Ik heb er zelf ook vaak last van. En daarom denk ik hier ook veel over na en ik merk dat er iets in verandert. Als ik 's ochtends of wanneer dan ook bid en ik ga zitten op een stoel en ik neem mijn Bijbel open en ik doe niks en ik ben, dus zijn hè, ben, zijn, allemaal vervoegingen van hetzelfde woord, in de aanwezigheid van God, dan merk ik zijn aanwezigheid, dan voel ik dit enzovoort. En dan heel vaak zodra ik dan die Bijbel dicht doe en ik ga in mijn dagelijkse leven wandelen, dan lijkt het alsof er een gigantische kloof tussen zit. En wat voor mij belangrijk is dat dan ook de waarheid? Is dat zo? Of is dat iets wat ik in mijn denken toesta, een perspectief die ik heb, wat misschien wel zo voelt, maar niet werkelijk zo is? En ik raak meer en meer overtuigd over het laatste. Hoe ben ik hierdoor gaan veranderen? Als ik nu 's ochtends in bed lig en ik begin de dag, en dan zeg ik, goedemorgen Heilige Geest, dank u wel dat ik heerlijk in uw aanwezigheid mag zijn. Dank u wel dat u er bent. En ik wil u vragen dat vandaag als ik omga met mijn vrouw en als ik wakker word en als ik met mijn kinderen bezig ben en als ik naar vanmorgen in dit geval naar de kerk ga, als ik piano speel, als ik mensen begroet, als ik rondloop, als ik zit of als ik sta, als ik wat dan ook doe, dat in alles wat ik doe u zichtbaar mag maken. In alles wat ik doe. En als er dingen gebeuren die ik niet leuk vind om te doen, dat ik ook dan u zichtbaar mag maken. Dat er geen kloof zit tussen dat mooie tranquility moment. Van de week was het prachtig. Toen regende het hier. En ik ga hier in de kerk wel eens bidden door de week. En als het hier regent en het is hier muisstil, dan door die pijpen heen, dan hoor je van die kabbelende beekjes. Weet je wel, wat je ook al in die New Age muziek hebt. En dan hoor je dat riviertje die stroomt. En ik kan hier zitten en ik kan in mijn ogen dicht. Als het vanmorgen geregend had, John, dan had de rivier echt gestroomd. Dan hadden we gewoon muziek stil kunnen zetten en hadden we kunnen genieten van die rivier die stroomt. Fantastisch. Maar waar ik sterker in wil worden en waarin ik hoop dat we met elkaar sterker in worden, is dat die kloof tussen zo'n moment in de aanwezigheid van God en het met elkaar omgaan, dat de aanwezigheid van God in beide evenveel zichtbaar is en blijft. Dat is niet gemakkelijk, maar ik geloof wel dat is wat God wil. Dat is de bruid waar God verliefd op wordt, dat de geest van God zichtbaar aan het werk is in iedereen ten bate van iedereen. Dus het wordt zichtbaar ook in heel veel dingen die we doen. Nou, ik wil er een aantal zaken verder over uitleggen. En ik stel een aantal vragen en dan ga ik het wat uitleggen. Ik heb het net ook al gezegd. Is God betrokken met en geïnteresseerd in wat je doet? In het lijstje zag je dat net. Nou, we zeggen allemaal heel volmondig ja. En soms is het ook makkelijk om ja te zeggen op Bijbelse waarheden die goed voelen en ook waar zijn. Maar soms kunnen we ja zeggen zonder dat we het werkelijk geloven. Dat kan. En het werkelijk geloven wordt zichtbaar in ons dagelijks leven. Dus als we werkelijk zeggen, ja, God is betrokken en geïnteresseerd in alles wat ik doe, dan is de vraag die ik je nu wil stellen, oké, hoe is het dan in de praktijk in jouw leven? Want als je daar ja op zegt, wandel je daarin. Continu. Ik vind een aantal fantastische voorbeelden. Ik zou er heel veel van kunnen opschrijven vanuit de Bijbel. Bijvoorbeeld Jozef en Daniël. En ik zie met name in het Oude Testament ontzettend veel voorbeelden van mensen, mannen en vrouwen, die met name in hun omgeving, maatschappij, waar van alles aan de hand was, God zichtbaar wisten te maken door de dingen die ze doen. En als ik kijk naar Daniël, als ik kijk naar Jozef, die leefden allebei in een wereldse omgeving, maar die wereldse omgeving werd direct gezegend door hun verbondenheid met God. Pak je wat ik nu zeg? Die wereldse omgeving, waar in dit geval, en ik zou er veel meer kunnen noemen, Daniël, die was aan het hof van Nebukadnezar. En Jozef, Potifar, en later bij de farao, die was er in een wereldse omgeving. Maar die wereldse omgeving die werd direct beïnvloed door de verbondenheid die Jozef had met God. God gaf hen openbaringen, wat uiteindelijk resulteerde in grote voorspoed. Niet eens in de eerste instantie voor zichzelf, maar voor hun omgeving. En het gevolg van dat ze de openbaringen van God in hun omgeving zichtbaar maakten en in alles wat ze deden God zichtbaar wilde maken, was dat de farao en in beide gevallen was het de farao en aan de andere kant Nebukadnezar, dat ze op een gegeven moment erkenden: de God van Daniel en de God van Jozef is werkelijk God en is een God die we zouden moeten aanbidden. Dus doordat in dit geval deze twee mensen wisten, ik moet niet alleen zijn in de aanwezigheid van God met mijn raampjes dicht, dat niemand het ziet enzovoort, maar in mijn leefomgeving, in mijn dagelijks leven, mag ik iets zichtbaar maken van wie hij is in alles wat ik doe. Dat heeft tot gevolg dat de omgeving gezegend zou kunnen worden en dat je hele werk bij wijze van spreken gaat zien van wat er is. Als die persoon op het werk is, dan komt er niet alleen Lodewijk van Weerden binnen, als ik een kantoorbaan ergens zou hebben, maar er komt er iets meer binnen. Er komt de aanwezigheid van God binnen. Weet je wel hoe God betrokken is met jouw leven? Niet alleen hier op zondag om de rivier te laten stromen, maar ten diepste is dit zijn verlangen, om op jouw werk een coach te zijn. Als jij bij wijze van spreken iemand de haren knipt om bij jou te zijn, om jouw wijsheid te geven, om met die persoon een gesprek aan te gaan. Als jij een vergadering hebt en jij hebt een raadsvergadering, want je zit misschien in de politiek, op die plaats is God met jou en wil die door jou heen manifest worden en wil die betrokken zijn met alles wat je daar doet. Er zou geen kloof moeten zijn tussen dat je hier God hoort en daar God hoort of waar God ook hoort. Want God, en zometeen laat ik er een plaatje erover zien, is centraal in alles wat je doet. En door alles wat je doet, als je reageert op je kinderen, als je moeilijke situaties hebt, God is daar altijd. En die is altijd beschikbaar voor jou om een coach voor jou te zijn, om jou te helpen, hoe ga je ermee om? Is dat misschien een diepere besef van aanbidding? Als we doorgaan hebben dat wij God in alles wat we doen en overal waar we zijn groot kunnen maken. Niet alleen door dingen tegen hem te zeggen, maar zelfs ook dingen waar het staat: door alles wat je doet, tot eer en glorie van hem. Alles wat je doet. Laten we eens kijken naar Colossenzen. Colossenzen 1, vers 16. In hem is alles geschapen. Is niet het kerkgebouw geschapen, of zijn niet eens alleen de christenen geschapen. Maar in hem is alles geschapen. Alles. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten, balkenende en heersers. Machten en krachten. Of nee, ja, vorst is misschien meer dan onze koningin. Ja, vorst is koningin en heerser is balkenende. De koningin en balkenende, machten en krachten. Dus de krachten die erachter zitten. Alles komt uit hem. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft de volheid willen wonen. En hier gaat het om. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. In de NBG-vertaling, ik lees de NBV-vertaling, maar in de NBG-vertaling staat alle dingen. En dat is ook een goede vertaling van het Griekse woord wat er staat. Want het is niet alleen alle gevoelens, al het zijn, maar alle dingen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Weet je wel wat apart is? Wat ik daar op zich apart aan vind, wat mij nacht van het denken zet. Het bloed van het kruis is niet alleen, heeft niet alleen betrekking op onze individuele redding, maar heeft invloed op alles wat met ons individuen verbonden is. De grote opdracht staat ook: maak discipelen van natiën. Maak alle naties, alle volken tot mijn discipelen. Dus het is Gods plan dat in alles wat we doen, hij zichtbaar wordt. En het verzoenende werk aan het kruis zichtbaar wordt in alles wat we doen. Daniel had dat door. Jozef had dat door. Paulus had dit door. Want dit was de reden waarom hij naar de keizer wilde. Want die wist dat het evangelie van God ook bij de keizer terecht moest komen. Zodat niet alleen hij een christen kon zijn die dan in zijn binnenkamertje op zijn stoel in de aanwezigheid van God kon zitten. Maar dat ook juist op die plaats waar die farao zat, de keizer zat, zichtbaar kan worden wat Jezus gedaan had. Omdat het doel van het kruis is dat alles, alle dingen, alles, 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 alles verzoend wordt met hem. Wat wil God graag er in jouw leven gebeurt? Dat ook in alles wat je doet, hij centraal kan staan. Dat je je bewust wordt dat zelfs als jij lesgeeft op school, dat je bezig bent om God te aanbidden. Met datgene wat je doet, maak je God groot. En daar geniet God van en is hij bij betrokken. Op een vergelijkbare manier zoals ik geniet van mijn kinderen die in staat zijn om de afwasmachine leeg te halen. Het voordeel voor mij was dat ik het niet meer hoefde te doen. Stel je voor dat God aanwezig is in alles wat je doet. Als je je tentamen schrijft. Als je vergadert op je werk. Als je thuis op bed ligt. Als je eenzaam bent, als je verdrietig bent. Als je wat dan ook doet. Ik heb net ook al gezegd, Efeze 2 vers 10. Wij zijn geschapen om te wandelen in goede werken. God gebruikt ons doen om zichtbaar te maken wie hij is. Welke balans toont God zelf tussen zijn en doen? Ik heb net gepraat over, is God betrokken bij alles wat we doen? En het is waar. Hij is en hij wil graag betrokken zijn bij alles wat we doen. Tweede vraag is, welke balans toont hij zelf? Hoe doet God dit zelf? Als ik naar de Bijbel kijk, zie ik dat Gods zijn en Gods doen voorkomen met elkaar in balans zijn. Maar hier heb ik een vraag. Kan God laten zien wie hij is zonder wat te doen? Hadden wij geweten dat God er was, als hij de aarde niet geschapen had? Hij begon eerst wat te doen. Hij schiep de aarde. Kan God tonen wie hij is zonder wat te doen? Ik wil je aan het denken zetten, hè? Ik geloof dat het onmogelijk is. Ja, de natuur heeft hij eerst geschapen. Moest kijken hoe de psalmen. Laten we eens naar één psalm kijken. Psalm 66. Het zijn twee hele leuke om te onthouden. Psalm 66 en Psalm 77. Zelfs als God niks doet, doet hij wat. Psalm 66, vers 5. Kom en zie de werken van God. En dan staat er, zijn daden vervullen de mens met ontzag. Hij heeft de zee veranderd in droog land, zijn volk te voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem verheugen. Machtig heerst hij voor eeuwig. Zijn ogen waken over de volken. Laat niemand zich tegen hem verzetten. Zijn daden vervullen de mensen met ontzag. God heeft getoond wie die is. Een God die om ons geeft. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Is geven iets zijn of is geven iets doen? Als ik jou een potlood geef, Treini, dan doe ik iets. Dus vanuit zijn liefde geeft hij zijn zoon. Maar wij zien dat hij ons lief heeft door te kijken naar wat hij gedaan heeft. Hij heeft namelijk zijn zoon gegeven. Dus zijn daden tonen wie die is. Kan God zich aan jou tonen, zelfs dat hij jou lief heeft, zonder iets te doen? Ik geloof het niet. En ik zeg daarmee niet dat doen belangrijker is zijn, juist niet. Want die twee dingen zijn juist onlosmakelijk met elkaar in balans en met elkaar verbonden. Kun je in elk geval aan denken zetten over iets? Zullen we die in 77 ook maar even doen? Psalm 77, vers 11 en 12. En ik zeg, ik weet het mij kwel, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Ik denk terug aan de daden van de Heer. Ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. Overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. Wij mogen nadenken over de dingen die wij doen. Als God dingen doet, als God, soms heb ik wel eens het idee van, dan ben ik ook heel voorzichtig van als ik dan praat over wat God hier in Loppersum doet, wat God hier heeft gedaan, zo'n gebouw neergezet en dat hier een kerk gegroeid is. En dan ben ik opgevoed, maar nou, daar mag je niet te veel over opscheppen. Daar moet je heel voorzichtig in zijn. En als dan iemand uit het land tegen me zegt van, goh, het is wel bijzonder dat God het daar doet, dan doe ik even een beetje, ja, maar het is belangrijk dat. Tegelijkertijd als ik er goed over nadenk, van nee, er is niks mis mee om in de goede zin op te scheppen over de dingen die God doet. Om te zeggen van, kijk, God heeft iets laten zien door ook wat hier staat. God toont iets door wat wij met elkaar doen. God wil zichzelf zichtbaar maken door wat we doen. Hoe dat dan straks praktisch plaats kan vinden, laat ik zien in een plaatje. Maar wat ik voor nu in elk geval wil dat je pakt, en dat is het tweede, Gods daden tonen wie hij is. Nou, en hoe mogen wij dit nou toepassen op onszelf? Ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is, en we gaan zo ook naar twee Bijbelgedeelten erover kijken. Het is onmogelijk te tonen wie je bent zonder wat te doen. En de grote opdracht is wel dat wij iets aan de wereld laten zien. Dus ik schiet een beetje door in deze preek bewust, dat doe je soms om balans te brengen, is dat wij als kerk iets anders misschien wel zouden moeten gaan denken over alleen het belang van zijn. Maar dat vanuit wie je bent, ik zeg het nu zo. Wij zijn waardevol en omdat wij waardevol zijn, doen wij waardevolle dingen. En is zelfs alles wat we doen waardevol. Wij zijn waardevol en omdat we waardevol zijn, is alles wat we doen waardevol en doen we waardevol dingen. Jacobus hoofdstuk 2 en dan vanaf vers 14. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk? Zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. We hebben het over leven. En als iets leeft, dan beweegt het. Dan wordt iets zichtbaar. Sommige mensen zeggen ook over aanbidding. Ja, ik aanbid God diep van binnen. Ja, dat is prachtig. Dat is ook heel belangrijk. Daar begint het. Maar vanuit wat binnen gebeurt, mag er aan de buitenkant zichtbaar worden. Die twee dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar dan zegt iemand, de een gelooft en de ander doet. Ieder zijn gave, ieder zijn plekje. We hebben bidders nodig en we hebben doers nodig. We hebben denkers nodig enzovoort. Hornbach die zegt niet denken maar doen. Dat vind ik ook een rare uitspraak. Want om wat te doen moet je wel nadenken. Maar laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Fantastisch dat je dat gelooft. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen, staat er. Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Vanuit dit stukje, en je mag het voor mij ook doen, heb ik Hebreeën hoofdstuk 11 eens opnieuw helemaal gelezen. Wat het geloofshoofdstuk wordt genoemd. Een heel hoofdstuk waarin allerlei mensen benoemd worden over van hoe hun geloof zichtbaar is geworden. En alle mensen die daar genoemd worden, daar zie je iets in de trend van dit. Door het geloof deed die en die dat. Vanuit het geloof zei die en die dat. Hun geloof en hun daden onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zijn en doen kun je niet van elkaar scheiden. Is onmogelijk. Nou, laten we nu eens een shift gaan maken. En daar rond ik ook bijna af. Ik wil je met name aan het denken zetten. Hoe vinden we hierin nou balans? Hoe vind je nou die balans tussen doen en zijn? Hoe kun je nou op de juiste manier met al die zaken omgaan? Ik zelf zie het als volgt. Wij mensen hebben eigenlijk continu de neiging, ik zelf ook, om zaken te waarderen op basis van goed, beter of fout. En eigenlijk zijn we dan nog steeds verbonden met de boom van kennis van goed of kwaad. We categoriseren dingen. We zeggen, oké, eerst dit en dit is het belangrijkste en dan is dat ietsje minder belangrijk en dan is dat nog ietsje minder belangrijk enzovoort. En we zijn hierin een beetje exclusief. Dit is belangrijk en dit is wat minder belangrijk. Bij God is daar geen sprake van. Bij God is geen competitie tussen doen en zijn. God is niet, dit is belangrijk en dit is minder belangrijk. Bij God is het geheel belangrijk. Alles dient gecentreerd te zijn rondom hem. En ik wil je daar wat over tonen. Het eerste plaatje laat zien hoe wij heel vaak denken. Ik wil er twee laten zien. Het eerste is dat we zeggen van oké, hier is God. En daarvanuit zijn wij. En daar zit ons geloof. En daar is onze intimiteit met God enzovoort. En vervolgens komen onze daden. We zijn geschapen om goede daden te doen. We hebben taken in de gemeente, buiten de gemeente. We hebben onze werk enzovoort. Ik geloof dat we daar een groot kruis doorheen mogen zetten. Kijk, door deze. En dat we er op een andere manier naar mogen gaan kijken. En dat plaatje wil ik je ook laten zien. Je hebt je taken, je hebt je goede daden, je hebt je doen, en je hebt je intimiteit, en je hebt je geloven, en je hebt je zijn. En het alles mag gecentreerd zijn rondom God. Niet één belangrijker dan ander, maar alles gecentreerd rondom hem. Kun je nog zo'n lijstje tonen? Heel vaak zeggen we dit. We hebben eerst God en dan ons gezin en dan ons werk en onze carrière. En dit lijstje kan per persoon verschillend. Dan is het de kerk. Dan zijn er onze vrienden. En dan is de familie. En dan is er onze omgeving. En dan zijn er de weduwen en de wezen. En dan is het de wereld. En ik heb ze er maar gewoon neergezet. Waarschijnlijk zul je nu zitten, nou ik vind die moet wat hoger of die moet wat lager enzovoort. Dat je dat al denkt, laat al iets zien over dus jouw manier van denken. Dat is dus wat wij continu doen. In welke volgorde? Welke krijgt 1, in welke krijgt 2, in welke krijgt 3? We hebben een gigantisch waarderingssysteem. We geven cijfers enzovoort. God kijkt daar anders tegenaan. Ik ga nu al deze dingen, God, gezin, werk, carrière, kerk, vrienden, familie, omgeving, weduwen en wezen in een nieuw plaatje zetten. Doe even hier een kruis door. Nou mag die. En dan zetten we ze weer allemaal neer. Je hebt de wereld, de weduwen en de wezen, onze omgeving, familie, vrienden, kerk, werk en carrière en gezin. En ook al die dingen, als we er nou eens op deze manier naar zouden gaan kijken, dat God verbonden wil zijn met het allemaal. Met het allemaal. Met het allemaal. Dan gaat zichtbaar worden wie hij is. Door alles wat je doet. Ik wil afsluiten met één tekst nog. Colossenzen waren we net ook al. Hoofdstuk 3, vers 23. Vorige keer heb ik voor me ook nog iets gezegd over dat een taak een middel is om je bediening uit te oefenen enzovoort. Dat we moeten gaan leren anders te denken. Dat we niet langer denken van ik doe wat ik leuk vind, maar ik leer leuk te vinden wat ik doe. Daar zit een gigantisch verschil in. Ik leer leuk te vinden wat God wil dat ik doe. Maar hier staat deze tekst, Colossenzen hoofdstuk 3. Wat u ook doet. Wat je ook doet. Jouw man een compliment geven. Jouw vrouw een compliment geven. Afwassen. Stofzuigen. Gras maaien. Lesgeven. Maar wat je ook doet. Doe het van harte alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Doe alles wat je doet als voor de Heere. En dan kom ik even terug op twee mensen, Jozef en Mozes. Jozef heb ik net al genoemd. Weet je wat ik zo apart vind bij hun? Want soms kijken wij zo, als ik, misschien, het zou mogelijk kunnen zijn, ik zou me er niks meer voor kunnen stellen, dat je dat wil, maar het zou mogelijk kunnen zijn dat je naar iemand als mij kijkt, die voorganger is, en dat je denkt van, nou, als ik voorganger ben, dan zou ik dit kunnen, dan zou ik God misschien wel zo kunnen verstaan, en dan zou ik daar de tijd voor hebben, enzovoort. Dat je kijkt naar een bepaalde functie, en dat je denkt van, als ik die functie heb, dan kan. Neem nou eens Jozef. God liet hem zien wie hij was, want wat was hij? Een iemand die kon regeren. God liet hem zien dat zijn broers voor hem zouden buigen. Hij had er dromen over. En wat gebeurde er toen? Zijn broers bogen absoluut niet voor hem, maar ze stopten hem onder de grond. Vervolgens werd hij slaaf. En vervolgens kwam hij in de gevangenis. En Jozef ging toen niet nukken. En die zei van, ik doe niet wat God van mij vraagt, dus ik doe maar niks. Maar die koos juist voor in alles wat ik doe. Zelfs ik doe nu dat ik een slaaf ben. Of ik doe nu dat ik een gevangene ben. Dat is wat ik nu doe. Door wat ik doe, laat ik nog steeds God zien. Ik heb wel eens geageerd tegen mensen en van de week zei iemand dat positief nog tegen mij van, ja, vroeger leerden wij gewoon van, nou, als je God wil dienen, begin maar met de wc schoonmaken. En een van de dingen die ik ook altijd heb gezegd van, ja, het moet in lijn zijn met wie je bent en met wat je kunt, dat is ook waar. Daar geloof ik ook nog steeds in. Tegelijkertijd geloof ik, ja, dat ook in dat stukje wat misschien een vorige generatie meer geleerd heeft dan de huidige generatie, is dat we gaan ontdekken dat zelfs als je nog niet doet wat je wel zou willen doen, dat je dan juist door de dingen die je doet, die je niet leuk vindt om te doen, toch God kunt laten zien. Want dat is wat Jozef deed. En de enige manier voor Jozef om uiteindelijk die koning te worden, was juist toen hij nog niet deed wat God van hem vroeg, dat hij toen toch God zichtbaar maakte door wat hij deed. En daardoor ging de deur open dat hij uiteindelijk kon doen wat hij ook leuk vond. Volg je wat ik zeg? Te veel mensen komen nooit op de plek van de farao, omdat ze continu kijken van dit wil ik, dit is wat God wil dat ik doe. En wat ik nu doe is niet wat ik wil dat ik doe, dus ik ga chagrijnen en nukken en daardoor laat ik God niet meer zien. En daardoor belemmer je jezelf en belemmer je dat God door alles wat je doet zichtbaar wordt en dat uiteindelijk de deuren geopend worden, zodat je ook kunt doen wat je ook nog leuk vindt. Heel belangrijk. Voor Mozes idem dito. God liet hem zien een beloofde land. Hij heeft het beloofde land nooit gezien. Hij is nooit in dat beloofde land geweest. Jozua die deed het. Maar Mozes wachtte niet af tot hij uiteindelijk daar was, voordat hij God zichtbaar ging maken. Maar juist in waar hij nu was, werd God zichtbaar. Heeft hij een heel volk dat beloofde land in kunnen leiden. Hij is zelf nooit gekomen wat God hem wel liet zien. Maar tegelijkertijd is wel gebeurd door hem heen wat God wilde dat door hem heen gebeurde. En is God zichtbaar geworden door Mozes. Op dit gebied denk ik dat een mindshift moet plaatsvinden. En als wij gaan beginnen, vandaag, als we straks koffie gaan drinken, of als we wat dan ook doen, ik kies ervoor om God centraal te zetten in al die dingen. Gezin, werk, carrière, kerk, vrienden, familie, omgeving, weduwe, wezen, wereld, al die zaken. In alles wat ik doe, wil ik dat God centraal staat. Stel dat we ons daar bewuster van zouden worden. Zou het dan zo kunnen zijn dat dan de geest van God meer zichtbaar aan het werk zou zijn. In iedereen, ten bate van iedereen. Op ons werk, overal. Overal. Is het een droom? Of is het te realiseren? Gaan we leven, waardevol leven, of gaan we bestaan? Heer Jezus, dank u wel dat het juist uw hart is. Heer, we zijn deze serie begonnen met dat we niets kunnen doen als we niet vol zijn van uw geest. Het is onmogelijk. Het begint met een houding van ontvangen. Heer, als we niet in de rust kunnen komen waarin we intiem zijn met u, dan kunnen we niet ontvangen. Die volstroming en de openbaring waarin we u werkelijk centraal zetten in alles wat we doen. Heer, maar ik dank u dat ook vandaag, Heer, we verder mogen kijken. En dat we iets meer continu mogen gaan zien van uw droom. En dat u wilt dat u zichtbaar wordt in alles wat we doen. Heer, in die tekst die we net gelezen hebben. Wat we ook doen, doe het van harte als voor de Heere. Ik weet dat die tekst ook zo vaak misbruikt is. Heer, maar als we dan in die rivier staan en als we dan u centraal zetten, dan weet ik zeker dat al die gebieden die we net op de biemen zagen, dat we daar iets van mogen gaan tonen van wie u bent. In alle omstandigheden. Paulus die kende dit. Rijkdom en armoede. Voor en tegenspoed. In alles. In alles wil ik tonen door wie ik ben of door wat ik doe. Wie ik ben en ten diepste wie God is. Heer, ik weet dat dit een uitdaging is die we niet uit eigen kracht kunnen. Heer, ik weet dat we uw hulp daarbij nodig hebben. En zo wil ik u vragen. De laatste weken zeg ik het vaak en zeggen we het vaak. Heer, dat u echt centraal staat en blijft staan. Dat u het centrum bent van dat wiel. Dat u in het midden staat. En dat al het andere, alles wat we doen, gecentreerd is rondom u. Of we nou werken, of we nou in de tuin zitten. Alles wat we doen. Dat we weten dat we u daardoor groot kunnen maken. Dat we u daardoor kunnen tonen. Ik wil u vragen, Geest van God, voor de mensen die hier nu zijn. Wilt u doen wat alleen u kan doen? En wilt u daar waar nodig creativiteit geven in hoe ze dit praktisch kunnen gaan maken? Direct. Heer, de omstandigheden zijn namelijk niet altijd allemaal gemakkelijk. Soms voelt het net als Jozef dat je in een gevangenis zit. Of soms voelt het dat je een slaaf bent terwijl je in je hart weet dat je een koning moet zijn. Maar juist dan komt het erop aan. Wat doe je dan? Want wat je dan doet, toont wie je werkelijk bent. En ik wil u vragen dat u daar op dit moment niet alleen wijsheid, maar ook, zoals uw woord dat zegt, dat u de trooster, de ondersteuner bent. En dat u ook ondersteuning geeft en coaching geeft. Het is misschien een raar woord die ik gebruik voor u, maar ik weet dat u de beste coach bent die er is. En dat u iedereen die hier is coacht in hoe om te gaan met de situatie waar je misschien ontslagen wordt. Met de situatie waarin een baas niet ziet wat je allemaal te tafel brengt en jou geen waardering geeft. Met de situatie waarin je in één keer minder geld binnenkrijgt dan je had verwacht. Met de situatie waarin je weet dat er een hongersnood is. Misschien wil God je wel gebruiken. Om juist in die omstandigheden te tonen. Door wat je doet wie God is. Dat je hem aanbidt vanuit wat je doet. Heer Jezus, we danken u voor uw toerusting. Dank ik u dat u ons daar ook vanmorgen weer nog van aan het denken gezet mocht worden. Dat u ons sterker wil maken. Dat we als gemeente niet alleen overtuigd zijn van fantastische dingen. maar dat onze overtuigingen zichtbaar worden in alles wat we doen. In hoe we met elkaar omgaan, hoe we reageren, wanneer we spreken en wanneer we zwijgen in liefde. Heer, als u zwijgt in liefde, mogen wij dat misschien soms ook wel eens doen. Heer, wilt u ons daar wijsheid in geven, in al die zaken. Heer, zodat dat we meer en meer gelijken op u. Heer, zegen ons zo. Als we hierover nadenken, als we hierover doordenken. Heer, en als we daarvoor ook een stukje toerusting en ondersteuning van u ontvangen. Wil ik u vragen dat de genade van Jezus Christus, de liefde van de hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. In Jezus' naam. Amen.